De Wereldraad van Kerken noemt Israëlisch beleid apartheid en roept op tot sancties tegen Israël. Ook de protestantse kerk spreekt zich uit over Israël, maar weigert partij te kiezen in het conflict. Zulke verklaringen roepen vragen op over de beeldvorming van Israël, over de eenheid onder kerkmensen en de roeping van christenen vandaag. In deze uitzending spreken we met Roger van Oort. Wat staat er in deze verklaringen en wat betekenen ze voor de kerk? En hoe blijven we juist trouw aan Gods belofte aan Israël zonder blind te zijn voor het lijden van anderen? Allemaal onderwerpen waar we het vandaag over hebben. Van harte welkom, Roger van Oort. Ja, voordat we die verklaringen van Wereldraad van Kerken en de PKN gaan bespreken, kijken we altijd eventjes naar wat is er de afgelopen dagen gebeurd in het nieuws. Een aantal dingen zijn ons daarin opgevallen. Onder andere dat Khamenei, de geestelijk leider van Iran, die heeft geclaimd dat het staakt het vuren tussen Iran en Israël een grote overwinning is voor Iran. Ja. U heeft dat ook gezien. Wat denkt u als zo'n man dat zegt?
Denk. Het is niet waar. God heeft zijn volk bewaard voor een nucleaire ramp. En hij heeft Israël en ook Amerika gebruikt om dat te verhoeden.
Ja.
Net zoals Esther en Mordechai dat konden verhoeden. Maar het is niet vreemd wat een Khamenei zegt. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook voor zijn eigen bescherming.
Ja, en om aan zijn mensen te laten zien van kijk eens wat wij voor elkaar hebben gekregen. Ja. Wat eigenlijk niet zoveel is.
Ja. Onlangs hoorde ik een Hamas-hoofdman uit Qatar zeggen. Mm-hmm. Wat we tot nu toe bereikt hebben, dat onze grootste overwinning sinds Mohammed.
Ja.
We hebben overal in de wereld hangen de PLO-vlaggen, de Palestijnse vlaggen. Op universiteiten van Amerika en de andere westerse wereld wordt er grote actie voor ons gevoerd.
En dat wordt dan als overwinning gezien, ja.
Ja.
Daarbij speelt ook nog mee dat Iran natuurlijk verder ook helemaal van de buitenwereld is afgesneden qua media en zo. Dus dat het echt voor de bevolking is dat hij dit zegt.
Dat neem ik ook aan, hè? Want hij begreep ook al 12 dagen van het beeld. Maar nog eventjes om daarop terug te komen.
Ja.
Hij zegt de tweede grote overwinning, zegt die hoofdman in Qatar. Die zegt, er zijn nog nooit zoveel mensen moslim geworden als in onze tijd. Hmm. En dan vraagt die interviewer, ja, wat dan met die 50.000 doden in de Gaza? Hij zei, 50.000 doden, we hebben inmiddels weer 50.000 nieuwe baby's geproduceerd. Hmm. Het leven telt niet. En dat is natuurlijk ook Iran, ook met Khamenei. En ook met de oorlog die ze bijvoorbeeld hebben moeten gevoerd tegen Irak. Toen voerden hun kinderen, die gingen moesten de mijnenvelden van de Irakezen op. Om de bommen te laten ontploffen.
Ja.
Een leven telt niet.
Geen respect voor het leven.
Geen respect voor het leven.
Nee. Nu, sinds dat staakt het vuren 2 dagen geleden gesloten is en tot nu toe blijft het rustig tussen de twee landen, komt de vraag weer op van ja, hoe moet het nou verder met Gaza, met Hamas? Amerika die dringt aan op nieuwe gesprekken, zodat er eventueel ook een deal komt weer tussen Israël en Hamas. Ook het eventueel uitbreiden van de Abraham-akkoorden, daar gaat het over. Denkt u dat het gaat gebeuren, dat we over afzienbare tijd, binnen nu en een paar maanden, dat er een deal gaat komen?
Nou, ik ben, denk dat is wat veel mensen zullen zeggen. Niemand weet wat er gaat gebeuren.
Ja.
Ook zeg maar de aanval van Israël op Iran, die kwam op een toch nog heel onverwacht moment. Ook dat de Amerikanen zich daarbij aansluiten. En er is eigenlijk niks zo onvoorspelbaar als het over Israël gaat. En ik denk dat dat ook één bijzondere reden heeft. Omdat de Almachtige, de God van Israël, het onder controle heeft.
Mm-hmm.
En daarom kan ik allemaal mooie dingen hier roepen over dat ik hoop dat er nog 10 landen zich aansluiten binnen de afzienbare tijd bij de Abraham-akkoorden. Alles wat tot zegen voor Israël is, daar bidden we voor.
Ja, en dat komt van God.
En dat komt van de eeuwige, God van Israël.
Laatste nieuwsbericht wat we bespreken. We hebben in deze uitzendingen eerder ook al het gehad over het PvdA-congres GroenLinks. Over een motie Piri. Die ging over dat de PvdA vindt dat alle wapens, of dat Nederland geen wapens meer moet leveren aan Israël. En ook geen beschermingswapens, zoals bijvoorbeeld de Iron Dome. Nu is daar veel reuring over ontstaan binnen de partij GroenLinks PvdA. En Ronald Plasterk, een van de voormannen van de PvdA, die heeft besloten om zijn partij te verlaten, om zijn lidmaatschap op te zeggen vanwege die motie van Piri.
Ja, beoogd premier ooit, een paar jaar geleden, voor Dick Schoof. Ja, er is natuurlijk, er is heel wat aan de hand. Ook niet in de hele wereld, maar ook in Nederland.
Ja.
Is dat er een nieuwe partij wordt opgericht. Hoe die dan ook mag gaan heten, in ieder geval van Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat hun thema op hun eerste congres, dat is de haat tegen Joden en de haat tegen Israël.
Afgelopen zaterdag.
Afgelopen zaterdag. En dat is natuurlijk zoiets tragisch. Dat wordt de inzet van de verkiezingen. Haat of haat tegen Israël.
Ja.
En daar moeten kiezers mee gewonnen worden. En daarvoor zijn er heel veel door de bocht gegaan. Onder andere meneer Timmermans. Die ik altijd, moet ik eerlijk zeggen, ik heb hem altijd gedacht dat hij echt iets met het Joodse volk had. Maar het is totaal van tafel.
Ja.
En dan moet je even denken dat iemand als Gerdy Verbeet, vroegere Tweede Kamervoorzitter, een echte prominent in de partij en anderen, die barst in tranen uit. Dan is er toch wat aan de hand in Nederland.
Ja.
Als dit gebeurt en het wordt gewoon van de tafel geveegd.
Ja, hoe verklaart u dat eigenlijk? Want inderdaad, zoals u schetste, afgelopen zaterdag was dus dat congres. Er waren heel veel moties over Israël, het eerste gezamenlijke congres. Hoe verklaart u dat dat zo'n groot onderwerp is, kennelijk ook in de Nederlandse politiek?
Ja. Omdat dat zo in de media tot ons komt.
Mm.
Ik weet niet, ja, jij luistert ook wel naar de radio, maar als je eventjes Radio 1 of een andere zender aan hebt, elk half uur wordt Israël gebashed. Ze hebben weer zoveel mensen laten verhongeren. Er zijn zoveel doden gevallen bij de voedselverdeelpunten. Je kan het niet zo gek bedenken of ze weten wel hoe ze Israël moeten aanpakken. En dat, daar zie ik ook een, sinds een paar maanden, sinds een maand of drie, is dat zeg maar in een volgende versnelling gezet.
Ja.
Maar eigenlijk is Christus voor Israël natuurlijk al 45 jaar hiertegen bezig dat Israël de plek krijgt en het recht krijgt die voor alle andere volkeren ook geldt.
Ja.
Een eigen land, een eigen volk. En dat ze niet anders beoordeeld worden als alle andere landen. En dat gebeurt nu. En nu wordt alle pijlen zijn op Israël gericht.
Ja, nou ja, daar gaan we eigenlijk later nog even kort over doorpraten. Maar het onderwerp is vandaag twee verklaringen die zijn uitgegeven vanuit kerkelijke organisaties, noem ik het maar even.
Ja.
De eerste was de Wereldraad voor Kerken. Die heeft deze week een verklaring uitgegeven over Israël. De PKN heeft het ook gedaan vorige week. Maar als we eerst kijken naar de Wereldraad voor Kerken. Dus dat is een grote organisatie, daar vallen veel kerken onder. Die zijn met een statement gekomen over Israël en daarin worden woorden genoemd zoals apartheid, zoals uitsluiting, zoals overdadig geweld van Israël tegen Palestijnen. U heeft dat statement gelezen, wat stond daar kort gezegd in?
Dat statement, dat begint met een tekst uit Amos. Ik geloof Amos 5 vers 16 of vers 26.
Ja.
Waar de God van Israël door zijn profeet Israël terecht wijst. Op dingen die anders moeten in het land. Trouwens, het boek Amos, dat sluit echt heel mooi af. Dat God uiteindelijk weer de vervallen hut van David zal herbouwen. Waar hij nu mee bezig is.
Maar met die tekst begint dus.
Daar beginnen ze mee om Israël aan te vallen. Dus met hun eigen tenag, met hun eigen woorden die aan Israël zijn toevertrouwd. Denken ze dat ze namens God hier iets over Israël mogen zeggen.
Ja, wat zeggen ze dan over
anderen? Ik zal je zeggen wat ze erover zeggen. Hè. Het gaat over apartheid. Het gaat over genocide. Het gaat over Oost-Jeruzalem. En het gaat over internationaal recht. En over dat niet alleen de kerken, maar alle instituties, organisaties Israël ter verantwoording moeten roepen over wat er gebeurt in dat landje wat 2/3 van Nederland is.
Ja, wat vindt u daarvan dat ze met zo'n verklaring komen?
Waar ze een verklaring over hadden moeten geven, dat was een verklaring van solidariteit met Israël. Omdat God Israël bewaart. Hij brengt hen terug in het land. En ik denk dat het een oproep had moeten zijn voor gebed. Want daar begint het altijd mee. Je gaat van iemand houden, of van een land houden, of van een volk houden, als je begint voor hen te bidden. En dan kom je heel dichtbij, en dan kom je heel dichtbij het hart van God. die hen plant in het land met heel zijn hart en met heel zijn ziel. Ze hadden natuurlijk een verklaring moeten afgeven van solidariteit. Een land wat door 7 vijanden belaagd is, de afgelopen bijna 2 jaar. Hadden ze moeten zeggen, ja, het volk gaat door een diep dal. Maar waar is hun solidariteit met het Joodse volk? Want wat ze dan altijd, hè, dat is heel venijnig, wat ze altijd erin uitspreken, is zeggen, ja, wij zijn tegen antisemitisme. Maar dat blijkt natuurlijk helemaal nergens uit. Want er zijn heel veel, de afgelopen week ook, ik weet niet of we het daar nog over willen hebben, zoveel anti-Joodse, ze noemen het altijd incidenten, maar geweld tegen Joden gebruikt geweest. Fysiek, materieel. Ze hebben het er niet over. Nee.
Nou ja, als we een beetje inzoomen op wat er dan in die brief staat. Hè, want ze noemen inderdaad, zoals u noemde, het Israëlisch beleid apartheid. Wat voor gevolgen heeft het eigenlijk als een wereldraad van kerken dat soort termen gebruiken als het gaat over beeldvorming over Israël? Want ze vertegenwoordigen natuurlijk heel veel christenen wereldwijd.
Ja, het is natuurlijk ook opmerkelijk dat ze dat vanuit Zuid-Afrika doen. Mm-hmm. Het land wat Israël heeft aangeklaagd.
Voor genocide.
Voor genocide. Voor het internationale strafhof. Het is heel apart dat. Want je hebt de conferentie van Durban gehad. Waar ook heel veel anti-Joodse, anti-Israëlische verklaringen zijn uitgegeven. Maar er wordt nooit opgeroepen tot solidariteit met Israël.
Ja, dat was een politieke conferentie, hè? De Durban-conferentie.
Ja, het was een politieke conferentie. En ook zo'n verklaring, die is dus weer puur politiek. Die spreekt niet. Ze doen alsof ze uit Gods woord spreken om Israël aan te klagen. Maar ze spreken niet over Gods woord. Want het is God die hen terugbracht. Toen in 1948 de Wereldraad van Kerken is opgericht. En een heel aantal kerken zich daarbij hebben aangesloten. Niet als een soort overkoepelende organisatie, maar ja, om iets te laten zien, ja, er is maar 1 kerk.
Ja, een soort ecumene kerk.
Ja, dat waren natuurlijk de orthodoxe kerken, die sloot zich niet aan, de katholieke kerk niet, maar dat is in hetzelfde jaar dat Israël is opgericht.
Maar zegt u met zo'n verklaring dat daar zit eigenlijk een politieke agenda achter en niet zozeer een Bijbelse agenda?
Ik weet niet of het een politieke agenda is, maar het is ten diepste, is het vervangingstheologie, dat de kerk zegt wat Israël moet doen. En dat hebben we al 2000 jaar gedaan, dat wij wisten precies waar de Joden de fout in gaan. Ze hebben de Joden verguisd in alle landen waar ze zitten. En nu is er een Joodse staat. Nu kunnen ze zich richten op de Joodse staat, om te zeggen hoe zij het moeten doen, om niet de hand in eigen boezem te hoeven steken. Want waar hadden ze over moeten spreken? Dat is over al die vervolgde christenen. Daar hadden ze een verklaring over moeten afgeven. De vervolgde christenen in al die moslimlanden. Al die vluchtelingen die er zijn. In Nigeria, in Congo, in Noord-Korea. Ja. Mensen die echt vervolgd worden. Daar hadden ze zich over moeten uitspreken.
En dat hebben ze niet gedaan.
Dat doen ze niet.
Maar wat zegt het dan dat zo'n grote internationale kerkelijke organisatie zo een vergaand oordeel uitspreekt over een democratische staat als Israël, de Joodse staat? Wat zegt dat dan over de Wereldraad?
Nou kijk, ze doen alsof ze in de verklaring doen ze als een soort United Nations zijn. Die verklaringen afgeeft of zij zeg maar bepalen een soort overkoepelende organisatie. En dat zijn ze natuurlijk niet. Maar ze meten zich wel dat cachet aan om verklaringen te kunnen afgeven. En ja, wat het mij zegt, want ja, wat zegt dat dan? Wat het mij zegt is ja, de oude, zeg maar, jaloezie in de kerken, dat God nog een plekje heeft voor Israël, dat hij nog een plek heeft voor het Joodse volk, dat mag er niet zijn. Want ze hadden zoveel teksten kunnen over de terugkeer, over Gods trouw aan Israël, over hun plek in het land. Maar waar hebben ze het dan over? Dan hebben ze het over de plek van de Arabieren die recht hebben op allerlei plekken in het land, wat God aan Abraham, Isaac en Jacob hebben beloofd. En natuurlijk hebben die daar ook recht, want daar heeft God het ook over in zijn woord, dat ook de vreemdelingen, dat die ook een plek mogen hebben. Maar voor het Joodse volk mag geen plek zijn. Dat noemen ze dan Oost-Jeruzalem. Dat noemen ze Oost-Jeruzalem. Dat is zeg maar de oude stad van Jeruzalem. Met de plek waar de tempel stond. Of de gebieden over Shiloh, over Sichem. Het hartland van Israël, waar de tabernakel stond. Waar God zijn aan Abraham het land liet zien.
Die plekken worden niet genoemd.
Die plekken die worden niet genoemd met hun Bijbelse naam. Mm. Maar die worden gezegd dat Joden daar niet mogen wonen.
Ja. Nou, je hoort vaak hè, dat solidariteit met Israël, dat is een beschuldiging die wij als christen voor Israël ook vaak horen. Als je solidair bent met Israël, dan ben je eigenlijk blind voor het lijden van de Palestijnen. Hoe gaat christen voor Israël om met dat spanningsveld? Van je wil voor Israël zijn, maar je wil ook niet uit het oog verliezen dat er ook mensen het moeilijk hebben aan de andere kant. Palestijnen. Ja. Hoe gaan we daarmee om?
Ja. Wat ik zie in Israël, en het is wel aan het veranderen, omdat er zeg maar zoveel haat in de hele wereld over hem wordt uitgestort. Maar wat ik zie in Israël, dat er juist hele grote zorg is en zorg voor de Arabische bevolking. De Arabische bevolking in Israël, dan heb ik het even niet over Judea en Samaria, maar over in Israël. Ongeveer 2 miljoen zielen van de 9 miljoen, van de bijna 9,5 miljoen. Die hebben gelijk stemrecht. Die hebben het goed mogen hebben, kunnen aan alle instituties deelnemen. Hebben hoge posities in de politiek, in de bureaucratie, in het ambtenaren, in de medische wereld, op de universiteiten. Hebben vrijheid, persoonlijke vrijheid. Geen enkel ander Arabisch land.
Nee.
Alleen in Israël.
Ja,
maar... En Israël heeft hele grote zorg. En ook zorg voor het leven van de vijanden. Wat Golda Meir altijd zei, is dat het grootste onrecht wat ze het Joodse volk aandoen, de Arabieren, is dat wij hun kinderen, hun zonen en dochters, heeft ze het over Israël, over het Joodse volk, moeten doden, omdat ze offeren hen op. En zo is het ook gegaan. Zo is het ook met Hamas nu in de in Gaza. Ze sturen hun kinderen vooruit. Ze laten hun kinderen verhongeren om zeg maar de grote zaak, chaos te creëren en uiteindelijk de wereld te beheersen door de islam.
Maar even terug naar Christen voor Israël. Wat zegt het nou over onze houding dan ten opzichte, want wij steunen Israël, daar komen we ook voor uit.
Ja.
En dat verwijt krijgen we vaker van, jullie hebben helemaal geen oog voor het leed van de andere kant.
Daar ga ik even twee dingen over zeggen.
Ja.
Het eerste is dat Israëli's vragen mij altijd, wat doen jullie voor vervolgde christenen? Mm-hmm. Wat doen jullie voor jullie eigen? Want jullie laten ze in Syrië, in Irak. Hè, daar woonden grote groepen christenen. Jullie laten ze vermoorden. Jullie staan niet op voor jullie eigen mensen. Mm. Ten tweede, in Israël, wij doen een aantal projecten ook voor christen-Arabieren. Onder andere in Nazareth.
Mm-hmm.
Of aan de andere kant van de Groene Lijn in Bethlehem. En Israëli's vinden het zo fijn dat we dat doen. Maar zij hebben vaak, stel dat zij dat zouden willen doen, dan hebben ze wel een groot probleem. Want als de hulp die daar, zeg maar, die ontvangen wordt dan door die van Israël, ja, dan worden ze gelijk voor de Arabieren daar voor Zionisten uitgemaakt, voor landverraders. Dus er is een, Israël doet niets liever als zeg maar de andere volkeren zegen.
Ja. Nee,
en daar is Israël ook toe geroepen.
Ja.
Maar ik ken geen, zoals ik hier zit, ik ken geen Jood die, of een Israëli die een Palestijn haat omdat hij een Palestijn is of een Arabier haat. Ik was één keer bij een, was er een enorme aanslag geweest op een bus met kinderen in Itamar door terroristen, door Arabische terroristen. En de vader van één die zijn twee kinderen had verloren bij die aanslag, die bad na die tijd, een uur na die tijd, toen bad hij wat Heer Jezus aan het kruis bad. Heren, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.
Ja.
Weet je, Israël wil niks liever als in vrede met de Arabieren samenleven.
Ja.
Maar het wordt hun onmogelijk gemaakt. En niet alleen door Hamas of door de Palestijnse autoriteit, maar door alle krachten in de wereld, omdat ze daarin geen enkele ondersteuning krijgen. Ze moeten alles alleen doen.
Ja. Nou ja, dat brengt me eigenlijk gelijk bij het volgende onderwerp. Want we hadden het al in het begin aangekondigd, ook de PKN met een verklaring is gekomen. En misschien in dat licht is die nog wel logisch dat de PKN zegt van ja, maar wij willen helemaal geen kant kiezen. Nee. U heeft die verklaring van de PKN gelezen, die is vorige week uitgekomen. Daar staat nou, wij houden van de Joden, wij houden van de Palestijnen en wij hoeven helemaal geen kant te kiezen. Kunt u daar eens op reageren?
Nou, misschien is het voor de PKN wel een gematigde verklaring. Mm. Maar wat ik over de Wereldraad van Kerken zei. Kijk, God brengt zijn volk thuis in het land. En er had gewoon een verklaring moeten liggen over het enorme antisemitisme wat hier in Nederland, hè, we hebben het net eventjes gehad over dat Partij van de Arbeid GroenLinks congres. Ja. Maar ook alle incidenten van de afgelopen week, wat Joden hier, zeg maar, voelen, hoe ze uitgesloten worden. Hmm. En hoe we het ook soms, bij Christen voor Israël, bij mensen die van Israël houden, kan je daar nog vrij voor uitkomen in je kerk? Mm. Er had een gebedsoproep moeten liggen, ook van de kerken. Een gebed dat God al zijn belofte aan Israël vervult. En gebed voor de komst van zijn koninkrijk hier op aarde.
Ja, maar dat ze dan met een verklaring komen, zo'n neutrale verklaring, dat is dan misschien ook wel te prijzen, want ze willen recht doen aan beide partijen. Dat is ook waar.
Maar er staat eigenlijk, ja, ik weet niet of je hem gelezen hebt, maar er staat eigenlijk heel weinig in en er wordt gerefereerd naar allerlei andere verklaringen die ik allemaal niet nog een keertje heb gelezen, want die raken mijn hart niet en ik denk van heel veel kerkleden niet. Maar natuurlijk in de kerken zelf, ook in alle PKN-kerken zijn gelukkig nog veel mensen die van Israël houden. Mm. Al hoor ik, zeg maar, afgelopen week hoorde ik van twee verschillende mensen dat in hun kerk was gestopt met liederen, met psalmen, die gaan waar het woord Jeruzalem of Zion in voorkomt.
Ja.
Of Israël. Weet je, dat moet maar eventjes niet.
Omdat dat gevoelig is.
Dat ligt gevoelig.
Ja. Ja.
En zo is het natuurlijk ook, zeg maar, bij de PKN, maar wij moeten een onvoorwaardelijke liefde en verbondenheid hebben met het Joodse volk. Mm. Dat kan door gebed. En het zou door de PKN echt versterkt kunnen worden.
Ja.
Want ook als zij naar Israël gaan, dan weten wij vaak hun reisprogramma wel ongeveer. Mm. Ze zouden met mensen, met Joodse mensen in Israël, met Joden in Israël, die moeten spreken.
Ja.
En niet alleen met hun, in mijn ogen wat eenzijdige contacten die met mensen, met christenen die het Israël als godsvolk nog niet zien.
Nee. Wat zou de houding van de kerken wel moeten zijn ten opzichte van Israël? Hoe ziet u dat?
Kijk, de Heer Jezus is verbonden met zijn volk. Zijn zij broeders en zusters. En wat Paulus zegt, die zegt in Romeinen 8, zegt hij aan het eind, dan zegt hij dat niks hem kan scheiden van de liefde van Christus. En dan gaat hij in hoofdstuk 9, gaat hij dan verder. En dan zegt hij, om hunnentwil, om het Joodse volk, mijn broeders en zusters wil, zou ik wel verbannen willen zijn van Christus, om hun binnen te brengen. Ja. En ik denk dat zou, zeg maar, de houding moeten zijn van de kerk na 2000 jaar, waarin we het Joodse volk hebben verguisd naar de uithoeken van onze steden. We hebben ze vermoord, we hebben ze gemarteld. We hebben niet voor hen gezorgd toen ze onder die hele grote vernietiging in de Tweede Wereldoorlog hebben geleden. Ik zeg, ik heb het niet over individuele mensen. Hebben altijd mensen gelukkig het gezien en die hebben volgehouden.
Ja.
Maar dat zou de houding van de kerk moeten zijn. Van diepe verootmoediging voor God, wat we het Joodse volk hebben aangedaan.
Ja. Zou dat dan met name de houding moeten zijn ten opzichte van het Joodse volk? Of moeten we als kerken dan ook iets met de huidige staat Israël, met het land waar ze wonen? Of is dat misschien slimmer in deze gepolariseerde tijd om daar een beetje afstand van te nemen?
Nee, natuurlijk niet. Maar dan lees ik in de verklaring van de Nederland. Ze hebben een gesprek aangevraagd met nog allerlei andere kerken bij de ambassadeur van Israël om hem te bevragen over iets, ontschiet me even, maar in ieder geval bij Bethlehem, over iets waar zij denken dat het Joodse volk onrecht heeft gedaan ten aanzien van Israël. Ze hadden natuurlijk bij de ambassadeur op de stoep moeten staan om hun grote medeleven dat Israël bijna onder de voet was gelopen door Hamas. De bedoeling was Hezbollah vanuit het noorden, vanuit Syrië, vanuit Irak, vanuit Jemen uit het zuiden, allemaal bevoorraad door Iran. Bijna een atoombom, op het punt van een atoombom. Israël moest het helemaal alleen doen in Iran, hè, om als het ware ons Europa te beschermen. Geen dat enkele afspraak met de ambassadeur. Maar daar hadden ze natuurlijk moeten staan. Zeggen dat wij biddend achter hen staan. En gelukkig zijn er wel een aantal lidkerken in Nederland die dat wel doen. En die ook afspraken hebben gehad met de ambassadeur om hem te bemoedigen in deze tijd. Want dit is de tijd van de benauwdheid van Jacob. Het is we leven in een tijd dat alles op zijn eind loopt.
Ja, want Christen voor Israël is 45 jaar geleden opgericht, hè, om aandacht te vragen voor Israël, om te bidden voor Israël, om naast Israël te staan. Het is ook eigenlijk begonnen als een soort van reactie op dat er heel veel vijandigheid was tegenover Israël. U loopt al die tijd mee met de organisatie. Ja. Is dat in de afgelopen 45 jaar erger geworden of is dat ongeveer hetzelfde gebleven?
Nou, ik denk, daarvoor is ook Christen voor Israël opgericht om een stem te laten horen voor Israël, omdat die steeds verder verdween in de media. Het werd steeds, zeg maar, belangrijk om kritisch naar Israël te kijken.
Ja.
En Israël is nog steeds het news item, en dat was toen ook al zo.
Ja.
Als je niks had, dan kon je altijd nog wel over een balkon wat ingestort was in Jeruzalem, kon je altijd nog wel een verhaal over maken. Ja. Iedereen had daar ook zijn journalisten en zijn reporters zitten. Maar wat je ziet is dat ging dat met golven, maar toen ik in, ik denk eind jaren 90, toen zei ik mijn abonnement op van een krant in Nederland, omdat ze alleen nog maar elke dag hadden ze een heel verhaal tegen Aric Sharon, dat was toen de premier van Israël. Hij werd zo gedemoniseerd, net zoals dat Israël nu ook gedemoniseerd wordt. Hè? Ze kunnen niks goeds, je kan niks goeds over Israël zeggen. En wat ik zie, dat is verder geëscaleerd, zeg maar sinds 7 oktober. En ik zie nog een versnelling. In de laatste tijd.
Wat zegt dat over de tijd waarin wij leven? Nog even kort. Want u gaat zo de Bijbel met ons open.
Ja, dus dan ga ik dit niet lezen, maar wel wat ik nu ga zeggen. In Zacharia 12 en ook in Joël 3, maar in Zacharia 12 staat dat alle volkeren de steen moeten heffen en zich zullen vertillen. Dan heb ik me één keer, toen was ik begin 30, toen moest ik mijn auto optillen, een Simca 1000, en toen verteelde ik mij en toen had ik het 3 maanden in mijn rug. Mm. Maar dat is, zeg maar, wat er gebeurt. Jeruzalem, staat erna, is een schaal van bedwelming van alle volkeren. Een schaal van bedwelming, daar worden ze naar toegetrokken. En dan denk ik, ja, hoe worden ze daar nou naar toegetrokken? Over alle leugens die over Israël verspreid worden. Om die nog een keertje te herhalen, nog een keertje te vermenigvuldigen. En nog een keertje te zeggen, genocide, apartheid of genocidaal gedrag. Ze hebben er allemaal mooie scheldwoorden voor gevonden. Mm. En door dat zeg maar telkens te herhalen, zie ik dat wat in de profeet staat, wat Zacharia zegt, dat gebeurt. Ze worden getrokken. Zeg maar, om zich aan Jeruzalem te vertillen.
Ja.
En wat is dan zo mooi? God bewaart zijn volk. Hij heeft ze nu bewaard. Hè? Dat realiseren zich weinig mensen. Maar hij heeft ze nu bewaard in de oorlog met Iran. Ik heb niet gehoord dat er één vliegtuig van Israël daar is neergeschoten door de afweer geschud. Door het leger. Is geen piloot. In het Saroka ziekenhuis, dat weet ik dan, omdat ik een paar mensen heel goed kennen in Beersheba, want toen hoorde ik van die raketaanvallen op, niet de allerlaatste, maar die daarvoor, op het Saroka ziekenhuis. En toen waren 2 uur daarvoor, waar alle patiënten, die waren naar de kelders verplaatst, naar de schuilruimtes, op last van de directeur. En het personeel was daar niet blij mee. Die zei, ach, zo'n klein kansje dat er hier wat gebeurt, werden verplaatst. En toen 2 uur later, ik weet niet of je de foto's hebt gezien, sloeg die raket in. Ja. Echt een heel groot gedeelte van het ziekenhuis. Maar ze konden gewoon verder.
Ja, in het, dus dat was ook een bewaring.
Weet je, dat zijn God die... Ik weet, Israël heeft heel veel ellende. Maar God betrekt hen daar ook doorheen. Mm. Dominee Glashouwer zei afgelopen maandag hier in de weekopening. Hij zei, eigenlijk een wonder voor Israël is dat het niet 1 groot psychiatrisch ziekenhuis is. Als je ziet wat Israël is overkomen, niet alleen de afgelopen 2 jaar, maar sinds alle oorlogen die ze moeten voeren, alle aanslagen. Maar ze zijn nog steeds vol levens, energie die God hen geeft. En dat is de Heilige Geest die dat geeft, dat ze toch door kunnen.
Ja.
En we leven, denk ik, dat is mijn overtuiging, is dat we wrak staan voor de grote verlossing die gaat komen. En dan is het als in een tijd van een vrouw die een babytje krijgt, dan heb je barensweeën, steeds meer pijn en pijn, en dat komt steeds korter op elkaar. Maar uiteindelijk komt de verlossing. En die gaat God geven vanuit Jeruzalem. Voor Zion en voor de hele aarde.
Ja.
Dus dat is waar we ons aan moeten vasthouden.
Aan
onze hoofden omhoog. Wat de Heer Jezus zegt. Vlak voordat hij de gelijkenis van de vijgenboom zegt. Hè, wat een beeld is van Israël. Dat hij weer zal uitlopen. Dan zegt hij. Als al die dingen uit de eindtijd je ziet gebeuren. Kijk omhoog. Want je verlossing is nabij.
Ja.
En dat mogen we doen.
Ja.
En daar begint het mee.
U heeft al een aantal bijbelteksten geciteerd. Ja. Maar u gaat ook nog een stukje voorlezen uit Jesaja.
Ja, Jesaja 41.
Ja.
Dan ga ik even het erbij zoeken. En dan lees ik vanaf vers 8 tot 15.
Mm-hmm.
En daar staat boven... Israëls verlossing nadert. Dat is zeg maar het kopje van het stukje wat ik ga lezen. En daar staat, maar jij Israël, mijn knecht Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, u die ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie ik zei, jij bent mijn knecht, ik heb je verkoren en je niet versmaad, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben met u. Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. En God brengt hen terug. Door zijn hand, door zijn verbond met Abraham, waar hij aan herinnert. En dan zegt hij, zie, alle die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande. De mannen die u bestrijden worden als niets en komen om. U zult hen zoeken, maar niet vinden. De mannen die u bestoken, zij worden als niets, ja vernietigd. De mannen die tegen u oorlog voeren. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand vast. Die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob. Gij volkje Israël. 7,2 miljoen tegen 92 miljoen Iraniërs. Ik ben het die u helpt, luidt het woord van de Heer. En uw verlosser is de Heilige van Israël. En dat werd ook in de synagoge afgelopen zaterdag massaal geciteerd. Dat waren Psalm 113 tot 118. Dat is het Hallel, waar God geloofd wordt voor zijn grote daden. Ze hadden gebeden om uitredding. En na de uitredding op afgelopen zaterdag in alle synagogen kwam de dankzegging. De lofprijzing. Het Joodse volk is niet zonder God. En daar keren ze naar terug.
Mm-hmm. Zullen we voor Israël bidden?
Ja. Lieve Vader in de hemel, we danken u voor uw woord, de Bijbel, die u gegeven heeft aan uw volk Israël. Heer, waaruit wij mogen meelezen. Meelezen, Heer, in de woorden die u aan de profeten gezegd hebt, 2700 jaar geleden, Jesaja. Mannenheer die u met uw Heilige Geest vervuld hebt. Die mochten vooruitzien naar de dag van de verlossing. Want daar, Heer, verlangen we naar. Heer, u bepaalt de geschiedenis. U bepaalt de geschiedenis van uw volk. En we bidden u, Heer, dat uw kerk zich mag bekeren. Dat de bedekking over uw kerk weggenomen mag worden. Dat ze liefde mogen opvatten voor het land en het volk en de staat van Israël. Ik bid u voor de vrede van Jeruzalem. Bedank u hier voor alle projecten die we ook in Israël mogen doen. Met al die organisaties waar Christenen voor Israël mee samenwerkt. Moet u het doen zegen, tot zegen doen zijn. We hoorden dat er gisteren weer 100 uit verschillende delen van de wereld, Joodse mannen, vrouwen, kinderen, baby's, naar Israël gingen. Heer, u volvoert uw plan. U gaat door. Heer, we heiligen uw naam. We bidden u dat we alle die Israël lief hebben, dat ze mogen stand houden in hun gemeentes, in hun families. Dat we ons mogen uitspreken. Heer, en ons niet schamen, nog voor het evangelie. Heer, nog over de blijde boodschap die u aan Israël geeft. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.
Roger van Oort, dank voor uw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. En in de afgelopen 2 weken hebben we als Christen voor Israël ook onze noodactie Nieuw Leven ingeblazen. Ook vanwege de aanval, de oorlog die er was tussen Israël en Iran. Daar is inmiddels een staakt het vuren, maar de nood is nog steeds heel hoog in Israël voor tijdelijke opvang van mensen die ontheemd zijn, voor allerlei noodhulp die we daar geven, zoals voedselpakketten, traumazorg voor kinderen die getraumatiseerd zijn. Dus die noodactie die gaat door en mijn oproep aan u is ook, laat uw betrokkenheid ook daarin zien. U kunt doneren via onze website cvi.nl/noodfonds. Daar ziet u een heel overzicht van alle projecten die wij ondersteunen. Met name in deze tijd. Van harte bij u aanbevolen. Nogmaals veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.